Goedemorgen gemeente. Heerlijk om hier te zijn en om het woord van God met u te mogen delen. En vanmorgen wordt het een oud-testamentische preek. Maar voor vandaag. En ik ga met u twee Bijbelgedeeltes lezen. In de eerste plaats Psalm 76. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Psalm 76. En de vertalers hebben daarboven geschreven: Gods majesteit en macht. Psalm 76. Een psalm voor de koorleider bij snarenspel, een psalm van Asaf, een lied. God is bekend in Juda. Zijn naam is groot in Israël. In Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Daar brak hij de vurige pijlen van de boog, het schild, het zwaard en de strijd. U bent schitterender en machtiger dan de roofzuchtige bergen. De heldhaftigen werden beroofd terwijl ze sluimerden en sliepen. Geen van de strijdbare mannen vond nog kracht in zijn handen. Door uw bestraffing, o God van Jacob, vielen strijdwagens en paard in een diepe slaap. U, ontzagwekkend bent u. Wie zal voor uw aangezicht bestaan, zodra uw toorn ontvlamt? U liet een oordeel uit de hemel horen, de aarde vreesde en werd stil. Toen u, o God, opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Want de woede van mensen zal u tot lof zijn. Wat aan woede overblijft, zult u beteugelen. Doe gelofte en kom ze aan de Heere uw God na, u allen die hem omringt. Laten ze hem die te vrezen is geschenken brengen, die de adem van vorsten als druiven afsnijdt, die gevreesd is bij de koningen van de aarde. Ik hecht eraan om nogmaals te zeggen dat het gedeelte wat we gelezen hebben een lied is. Bij snarenspel te zingen. Het tweede gedeelte vindt u in de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 44. We lezen uit Jesaja 44, de versen 6 tot en met 8. Jesaja 44, vers 6 tot en met 8. En daar hebben de vertalers boven geschreven: God is waarachtig. Afgoden zijn niets. Jesaja 44 vanaf vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. En wie kan, zoals ik, roepen, het bekendmaken en het voor mij uiteenzetten, sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig. Wees niet bevreesd. Heb ik u het van toen af niet doen horen, en bekendgemaakt. Want u bent mijn getuige. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Tot zover. De kernwoorden uit dit Bijbelgedeelte, uit Jesaja 44, de kernwoorden vindt u in vers 6. En buiten mij is er geen God. En het wordt in een vragende vorm in vers 8 nog een keer herhaald. Is er ook een God buiten mij? De tekst heb ik gekozen uit Psalm 76, het 8e vers. U, ontzagwekkend bent u. Wie zal voor uw aangezicht bestaan zodra uw toorn ontvlamt? Gemeente van de levende en de opgestane Heer Jezus Christus. Een ontzagwekkende God. En er blijft niets over wanneer zijn toorn ontvlamt. Ik zou me kunnen voorstellen dat er nu onder ons zijn die denken ook dat nog. Dat wordt een preek zonder liefde. Nou, ik begrijp die gedachte wel, maar ze is niet juist. Ik begrijp het heel goed, want vandaag klinkt van heel veel podia en preekstoelen vrijwel uitsluitend dat God liefde is. Nou, is dat dan onjuist? Is dat dan onbijbels dat God liefde is? Nee. God is liefde. Het is notabene onze trouwtekst. Maar God is ook heilig. God is ook toornig. En dan is de vraag juist, waarom? Waarom is God en liefde, en heilig, en toornig? En het enige antwoord wat ik daarop mag en moet geven is, omdat God rechtvaardig is. En God heeft dat bewezen in zijn Zoon. Dat hij en liefde en heilig en toornig is. Hij heeft het bewezen op Golgotha. Dat hij rechtvaardig is. Dat de toorn van God over de zondeschuld van de hele wereld op hem gelegd is. En dat dat alleen maar weggenomen kon worden. Het is vanmorgen ook al gebeden. Het kan alleen maar weggedaan worden door het bloed van Jezus Christus. God is rechtvaardig omdat hij de zonde niet door de vingers ziet. En over de zonde bestaat alleen Gods toorn. En wat een genade dat doordat de Heer Jezus dat gedragen heeft, ondergaan heeft, de rechtvaardige eis van God volbracht heeft op Golgotha's kruis. Daardoor is het mogelijk dat we hier kunnen zijn en mogen genieten van de liefde van God. Het gaat nooit los van elkaar. Het is niet alleen God is liefde, maar God is ook heilig en oog ook toornig. Een ontzagwekkende God. Wat is ontzag? Nou, misschien herinnert u zich nog wel het moment dat u voor het eerst de bergen zag. En u zag dat, zeker als u vanuit dat vlakke land hier komt en je ziet voor het eerst die bergen. Dan word je stil. Dan trekt dat je aandacht. Dan denk je, hoe is dat mogelijk? Daar word je helemaal door geïmponeerd. Maar het kan ook best zijn dat u een persoon ontmoet, of hoe dan ook, daarmee in aanraking komt, of daarover leest, dat kan ook. En dan krijgt u door datgene wat naar u toe komt ontzag voor zo iemand. Dat betekent, het trekt uw aandacht. Je hebt er achting en eerbied voor. Bewondering. Je raakt daar helemaal door geïmponeerd. En als het over de Heere God gaat, dan toch zeker kom je onder de indruk van zijn macht. De Heere der Heerscharen. De God van de legermachten. O ontzagwekkende God. Asaf, de psalmist van Psalm 76, was een leviet. En hij behoorde tot de tempelzangers. Jawel, ik heb het u al gezegd, Oude Testament. En dan gaat het ook in Psalm 76 primair over Gods volk Israël. Maar broeders en zusters, ik geloof dat het lied van Asaf van vanmorgen ook een lied is dat helemaal past voor de tijd waarin we nu leven. Want we leven in een heel bijzondere tijd. Heel bijzonder. Ja, misschien zegt u wel, en ik hoor dat regelmatig, wat leven we toch in een rare tijd, zeggen mensen dan. Wat een rare tijd. Of allerlei uitdrukkingen over de tijd waarin wij vandaag leven. En ik zeg u, ja, ik mag u allemaal roepen, maar ik geloof dat het goed is om te onderkennen dat we in een heel bijzondere tijd leven. Heel bijzonder. Want er staat wat te gebeuren. En het bijzondere is dat er altijd wat aan vooraf gaat. Dat is het bijzondere. De Heer Jezus noemt daar een heel prachtig voorbeeld van, wat we allemaal herkennen. Hij noemt dat weeën. Bijzonder hoor, die weeën. Want die weeën kondigen aan dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Iets waar je naar uitkijkt. Iets waar je blij om kunt zijn. En dat werkt bij mens en dier. Ik weet zeker, trouwens, ik heb dat wel eens meegemaakt, dat ik met een boer de stal inliep naar een koe die op het punt stond te gaan kalveren. En dan een blik, even kijken, hoe gedraagt die koe zich? En dan draait die man zich om en die zegt, dat wordt hem vandaag niet, dat wordt op zijn vroegst morgen. Bijzonder. Dat je zelfs ook aan de dieren, want dat geldt niet alleen voor koeien, dat geldt voor alle dieren, dat de kenner dan kan zien, er is iets bijzonders aan het gebeuren, maar het is het nog niet. Het komt. De Heer Jezus gebruikt dat dus ook in Matteüs 24. Als hij het heeft over De dingen die nog moeten gebeuren, de eindtijd, zo zou je dat kunnen noemen. Dat is het ook. En dan vergelijkt hij dat met de weeën. En dan noemt hij exact een aantal dingen, ook dingen die vandaag gebeuren. En dan zegt hij, dat is het nog niet. Dat is het begin, dat zijn de weeën. Ook de boodschap van Jesaja die wij gelezen hebben. Natuurlijk weet ik, net als u, dat dat natuurlijk een boodschap is primair voor het volk Israël. Maar ik geloof ook dat hij ons vandaag iets te zeggen heeft. En het is een boodschap die naadloos aansluit wat de psalmist zingt. Helemaal voor de tijd waarin wij nu leven. En de boodschap die de Heere God door middel van de profeet Jesaja de wereld inbrengt, ook vandaag, is: buiten mij is er geen God. Vraag het je maar af. Is er buiten God een andere God? Boodschap, oudtestamentische boodschap voor de tijd waarin wij nu leven. En wat er nu gebeurt, heeft een geschiedenis. En daar wil ik u even mee confronteren. Ik moet daar even aandacht aan besteden. En u zal denken, ja, maar wat betekent dat dan? Dat doe ik juist om de ontzag, om het ontzagwekkende van God, om zijn grootheid juist nog meer te benadrukken. Ik ga u een paar dia's laten zien van hoe de tijd waarin wij nu leven begonnen is, en dan gaan we met grote stappen naar nu. Het is natuurlijk begonnen met Satan. Daar is het mee begonnen. En dan maak ik een stapje en dan komen we al helemaal in het begin van het Bijbelboek Genesis. Daar komt u Nimrod tegen. En de meeste mensen, als ze aan Nimrod denken, dan denken ze, oh, dat was die geweldige jager. Ja, dat was die ook. Dat was die ook, ja. Maar hij was nog meer. Hij heeft ook op de vrouwen gejaagd en toen de verkeerde geschoten. Want zijn vrouw was Semiramis. En dat was een buitengewoon afgodische vrouw. Echt. Nou, sterker kon het niet. En sorry hoor, maar zo gaat het met vrouwen. Die hebben ook invloed op de man. Vaak natuurlijk ook goed. Maar als er weinig goeds in zo'n vrouw zit, ja, dan kan er weinig goede invloed naar die man toe gaan. Ja, zo is het nou eenmaal. En dat was, ik zeg niet dat dat bij u zo is, maar dat was bij Semiramis en bij Nimrod echt het geval. Samen zijn zij een koppel geworden. Buitengewoon duister. En nou ga ik een stapje verder. Daaruit is voortgekomen het occultisme. Dat hebben zij, daar ligt de bron, bij Nimrod en Semiramis. Het occultisme, en dan ziet u een paar stippeltjes, en dan staat er achter Vaticaan. En wat ik met Vaticaan bedoel, is de oud-katholieke kerk. De oud-katholieke kerk, zo noemen ze dat zelf nog vandaag. De oud-katholieke kerk, waar is die geboren? Die is geboren, nou, voor onze alle duidelijkheid, in het gebied waar ook Abraham vandaan komt. Daar is het geboren. Daar ligt de kern. Daar is dus het occultisme geboren en ik trek bewust een lijntje naar de oud-katholieke kerk. En als u naar de katholieke kerk van vandaag kijkt, dan ziet u daar nog alle nazaten van in verwerkt en verweven. Daar is geboren de astrologie. Niet te verwarren met astronomie. Astrologie is duister. Daar is geboren de moeder-kindreligie. Aha, de moeder-kindreligie. En u ziet weer een stippellijntje naar het Vaticaan, de oud-katholieke kerk. En ja, de nieuw-katholieke kerk, en die wordt steeds nieuwer, die heeft dat helemaal overgenomen. En ik durf nog een stapje verder te gaan. Binnen het protestantisme, ik ga maar niet selecteren, is dat ook overgenomen? Is dat ook doorgecijpeld? Waarom? Nou, die moeder-kindreligie, die herkennen jullie vast wel. Maar wat velen niet in de gaten hebben, dat zelfs in die religie, en dat komt ook bij die Nimrod en Semiramis vandaan, de kinderbesprenkeling is meegenomen. Daar zitten we vandaag nog mee te harnessen. Ik niet meer, maar velen wel. Maar het is wel goed dat u de bronnen kent. Dat u weet, is die bron nou zuiver? Is die bron nou rein? En het tegenovergestelde is onrein. Er zit niks tussen. Het is rein of onrein. Het is duister of het is licht. Nou, dan ga ik nog een... Want ik ga er met grote stappen doorheen. De Egyptische, Babylonische religie. De volgende. Daar is uit voortgevloeid, waar de wereld echt mee vol zit, de rozenkruisers, de vrijmetselarij, de illuminaten. We gaan nog een stap verder. En dan ziet u een heel schema wat u niet kunt lezen. Maar ik wijs u erop dat u deze paar dia's, als u ze wil hebben, laat het me even weten. Stuur even een mailtje en dan krijgt u het thuis. Het is wel goed om dat eens te zien. Want nou maak ik de stap naar dichtbij, naar Europa. Wat heeft dat dan voor Europa betekend? En datgene wat hier op dat schema staat, daar laat ik u in de volgende dia de hoofdlijn even van zien. En nogmaals, waarom doe ik dit? Om de ontzagwekkendheid van God veel meer te etaleren, te kunnen etaleren. Om ook te zien wat daar tegenover staat. Maar om te verkondigen dat wij een ontzagwekkende God dienen. Ik kom daar wel op terug. Nou, als we naar Europa gaan, dan vinden we dat al in 496 het de Merovingische dynastie is ontstaan. In 496. En waar komt dat nou vandaan? Nou, dat komt vandaan bij Meroveg. En die was in 450 een koning in het Frankische Rijk. Nou, dat was ook Nederland. Het Frankische Rijk, gaat u dat maar na, dat was zo ongeveer, en in sommige plekken zelfs nog iets verder, het huidige Europa. En nou wordt het interessant. Dan ziet u dat daar zelfs in het Rijk der Duisternis al verdeeldheid is. Want dan zie je dat die metselarij in 1600 krijg je een afscheiding, de Engelse vrijmetselarij. En in 1725 de Franse metselarij. Hoe kunnen we dat herkennen? Rijk-arm. Rijk-arm. Politiek rechts, politiek links. Dat zit dicht bij elkaar hoor. En onder politiek rechts, en nou gaat u steeds meer herkennen, daar vinden we de Bilderbergers. De Bilderbergers. Wie heeft dat gesticht? Prins Bernhard was de grote naam daarin. En het hele koninklijk huis doet daar jaarlijks nog aan mee. En onze minister-president is daar ook vertegenwoordigd. En mevrouw K., ik zal haar naam verder niet noemen, hè, dus ik noem alleen de afkorting. Mevrouw K. heeft daar ook een rol in. Daar komen we tegen in politiek rechts. Hè, de Europese gemeenschap, de Club van Rome, is daar geboren. En het denken, daar moeten we ook naartoe. Wat zit er nou in het hoofd van die mensen? Nou, daar zit een deïstisch denken in. En dat betekent, God is wel de schepper. Nou, dat willen we dan nog wel accepteren. Hij is wel de schepper van het universum, maar daarna doet hij helemaal niks meer. Dan is het gewoon klaar. Daar kom je ook in het pantheïstische denken. En dat betekent levensbeschouwing die leert dat alles goddelijk is. Alles is goddelijk. Herkent u vast wel. Want de New Age zit daar helemaal in verweven. En New Age, lieve mensen, is een valse religie die zijn weerga niet kent in de verspreiding. En denk nou maar niet, nou dat komen wij hier in de Bijbelbelt niet tegen. Mis. De New Age verspreidt zich tot binnen de kerkmuren toe. Alles is goddelijk. Nou, aan de arme kant, politiek links, daar kom je heel sterk het atheïstische denken tegen. De afwezigheid van geloof in één of meer goden. Waar werkt dat naartoe? Nou, dat werkt toe naar de blauwdruk voor de nieuwe wereldorde. En daar zijn gewoon heel heldere afspraken voor, hoor. En onder andere bij de jaarlijkse conferentie van de Bilderberggroep wordt er gekeken, waar staan we nu? En hoe gaan we nou verder? Waarom vertel ik u dit allemaal? Want u denkt van, ja, hier zijn we niet voor gekomen. Nee, daar bent u wel voor gekomen, want ik vertel u dit om daar duidelijk tegenover te plaatsen dat wij een ontzagwekkende God dienen. En die zelf zegt, buiten mij is er geen andere God. Ik herhaal dat, want daarom vertel ik u dit. Want u kunt onder de indruk raken, en dat klopt wel, want dit is maar een hoofdlijn hoor, wat ik u hier vertel. Er zit heel veel tussen. Dat u denkt van, oh, wat groot. Nou, daarom vertel ik u dit, om te zeggen, wij dienen een ontzagwekkende God. De God van de legerscharen, die daar boven verheven is. Dat is uw, jouw en mijn God. Daarom ga ik hier even op in. De blauwdruk voor de nieuwe wereldorde is opheffing van elke gevestigde regering. Dat moet uiteindelijk gebeuren. Opheffing van privé-eigendom. Daar gaan we al aardig naartoe. Opheffing van het erfrecht. Dat gaat nog komen. Maar de voorbereidingen zijn er al. Dat al dat gedoe van doorgeven van wat jij gespaard hebt naar je kinderen toe, dat moeten we een keer mee stoppen. Opheffing van de vaderlandsliefde. Opheffing van godsdienst. Opheffing van het huwelijk. Kan toch ook anders? En waarom in de constructie waar wij zo aan hechten? Kan toch ook anders? Ziet u in welke tijd we leven? En de vestiging van een wereldregering. Nou, dat wordt de antichrist. En als u nou zegt, ja, maar wat betekent dat nou vandaag? Daar zou ik u veel over kunnen zeggen, maar ik ga u verwijzen. Want er is iemand, en er zijn velen onder u die hem vast gekend hebben. Want hij is predikant geweest hier in Sliedrecht, in de grote kerk. Nog niet zo lang geleden, dominee Maarten Klaassen. Wie kent hem? Ja, ik zie vingers. Voor zover ik hem ken, is het mijn broeder. En voor wat er nu vandaag gebeurt, verwijs ik jullie echt. Het is de eerste keer dat ik dat in een preek doe. Naar een klein stukje uit zijn preek, wat op YouTube staat. Ik geloof 17 minuten. Moet u echt gaan beluisteren. Gaat u maar naar YouTube. Typ daar maar in dominee Klaassen. En de titel is Bereid je voor. Bereid je voor. Wie heeft hem al gezien trouwens? Ja, zie je wel. Kan niet missen. Nou, wat hij daar vertelt is een gevolg van wat ik u net heb laten zien. En wat er vandaag rondom ons heen gebeurt. Goed, nogmaals, datgene wat ik u heb laten zien, als u zegt van nou, wil ik toch nog wel een keer nalezen, laat het me maar weten. Kijk, dat is een e-mailadres. Er zijn die mensen genoeg, als u het kwijt bent, die dat e-mailadres kunnen geven. De tijd waarin we nu leven, weet u wat Groen van Prinsterer? Ja, de jongeren zegt dat natuurlijk helemaal niks. Maar er zijn er toch nog wel die hem wel gekend hebben. Groen van Prinsterer, die zei, het kwaad is het ergst als het recht van bestaan heeft. Het kwaad is het ergst als het recht van bestaan heeft. En dat is de tijd waarin wij nu leven. Terug naar Asaf's lied. Terug naar Asaf's lied. Terug naar de boodschap voor vandaag. En daar zingt Asaf dat in Salem is de hut van de Heere. Daar is zijn woonplaats. En we kijken met elkaar uit naar dat moment dat de Heer Jezus daar zal wonen, zal regeren over de wereld, die dan inmiddels, als we dat met vandaag vergelijken, aardig uitgeschud is. Want voordat hij daar, zoals Asaf het zingt, zijn hut, zijn woning, voordat de Heer Jezus daar plaats zal nemen, gaat er nog een verschrikkelijke tijd over deze wereld komen. Een tijd van Gods toorn. Ja, ik zeg het maar heel duidelijk, want dat is Bijbels. Want de tijd van Gods toorn staat voor de deur van deze wereld. Als u wederom geboren bent, staat dat niet voor uw deur. Dat is iets anders. Dan staat er voor uw deur de ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht. Maar dat is maar een moment. Een moment. En dan die verschrikkelijke tijd van Gods toorn, van Gods oordeel, waarvan Asaf zegt, over die ontzagwekkende God, wie kan er dan bestaan? Wie kan er dan bestaan? En als ik de ja-maars hoor, ja-maar, 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 dan zeg ik, het woord van God zegt mij dat de toorn van God geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en alle ongerechtigheid. En over allen die de waarheid van de ontzagwekkende God die hij geopenbaard heeft in zijn zoon in ongerechtigheid en onderhoud. Dus datgene wat ik u heb laten zien, waar u van onder de indruk komt, ik ook hoor. Daar gaat die ontzagwekkende God mee afrekenen. Dat komt nog. En wie zal dan bestaan? En waarom is het zo goed dat jullie die actie hebben, dat mensen zomaar een Bijbel kunnen krijgen? Jullie gaan er zelfs voor langs de deuren, begreep ik. Want de redding ligt daar. De redding ligt in het woord van God. Want door het geloven van het woord van God komen mensen tot wedergeboorte. Wat doet Asaf in zijn lied? Hij laat het volk terugkijken. Hij laat ons terugkijken naar de grote daden Gods toen. Hij beschrijft in zijn lied hoe God dat volk geleid heeft naar het beloofde land. Dat hij het was die voor hen uittrok. Dat hij het was die de vijand voor ze deed wegvlieden. U bent schitterender en machtiger. De heldhaftigen werden beroofd terwijl ze sluimerden en sliepen. Kijk eens terug naar de grote daden Gods. Lieve mensen, laten wij dat ook doen. Ga nou eens kijken naar jouw eigen persoonlijke leven. Welke grote daden Gods hij in jouw leven heeft gedaan. Het is goed om daarop terug te kijken. Meestal wordt het terugkijken in de fotoalbums uitgesteld tot je of de man bent of het bijna wordt. He? Dat is niet zo handig. Want het terugkijken moet je juist doen vandaag. Om te kijken, te midden van alles wat er op je afkomt. En er komt veel op ons af. Ik begrijp dat best wel. Ik heb daar ook mee te maken. En dan is het goed om te kijken, te zeggen, Heere, ik wil zien op de grote daden die u in mijn leven heel persoonlijk hebt gedaan. En we hebben allemaal van die momenten, dat als je terugkijkt, dat je zegt, oh, daar word ik warm van. Daar geniet ik van. Daar kan ik de Heere God om loven en prijzen, dat hij dat in mijn leven, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn situatie, in mijn werk, bij mij op school heeft gedaan. Dat is goed om te doen. Stel dat niet uit. Asaf leert ons dat. Kijk terug naar de grote daden Gods. Dan heb je weer aandacht voor die ontzagwekkende God van liefde. Die ontzagwekkende God die heilig is. Die rechtvaardig is. Dan word je warm. Op een goede manier, daar heb je er aandacht voor. Daar heb je weer achting en eerbied voor. Dan word je geïmponeerd door zijn grote macht. Dat is ontzag. Voor die ontzagwekkende God. Hoe groot zijt gij? Maar Asaf leert ons ook om vooruit te kijken. Naar de grote daden Gods die nog gaan komen. En dat zijn dus de daden waarvan wij nu reeds heel duidelijk de vooruitschaduwingen zien. Hij zegt, wie zal voor uw aangezicht bestaan zodra uw toorn ontvlamt? En misschien is het u wel opgevallen in de versen 10 en 11 waar Asaf zingt, toen u, o God, opstond ten oordeel om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Want de woede van de mensen zal u tot lof zijn. De woede, wat aan de woede overblijft, zult u beteugelen. Het is datgene wat u op diverse plaatsen in het Bijbelboek Openbaring tegenkomt. Want ik citeer maar een paar teksten. In Openbaring 9 vers 20 lees ik, en de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van hun werken, van hun handen. Ze bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en gouden afgoden. Afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Vers 21, vers Openbaring 9. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal. En in Openbaring 16 vers 9 lees ik, en de mensen werden verzengd door grote hitte, maar ze lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen. En ze bekeerden zich niet om hem de eer te geven. Dat is wat er staat te gebeuren. Wat een ontwikkeling is die tot een explosie komt en waarvan we nu al zoveel vooruitschaduwingen zien. En wat zegt God? Ik ben een ontzagwekkend God. En wie kan er bestaan voor mijn toorn? En Jesaja sluit daar naadloos bij aan. Zo zegt de Heere, de koning van Israël. Buiten mij is er geen God. Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Er is geen andere rots. Mag ik u eens vragen, is dat uw en jouw belijdenis? Er is geen andere rots dan Jezus Christus. Kun je daar echt diep vanuit je hart een oprecht ja op zeggen? Er is geen andere rots. William Booth, dat is de oprichter geweest van het Leger des Heils, heeft in de 19e eeuw geciteerd en een aantal dingen gezegd waarvan hij voorzag dat de gevaren voor het christendom zouden zijn. Weet u wat hij zei? De grootste gevaren voor het christendom zijn christenen zonder Christus. Een religie zonder Heilige Geest. Vergeving zonder levensverandering. Redding zonder wedergeboorte. Politiek zonder God. Een hemel zonder hel. Vooruitkijken betekent, we komen dat in Jesaja 44 ook tegen, in vers 7, en de toekomstige dingen verkondigen. De toekomstige dingen verkondigen. Maar dat betekent ook, als je dat doet, verkondigen dat onze rots Jezus Christus is. En dat die rots Jezus Christus heel bemoedigend zegt: wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, wanneer nu deze dingen, dan verwijs ik nog een keer terug naar wat dominee Klaassen, nu staat hij in Arnhem-Muiden, geloof ik, hè, jullie dominee Klaassen, je had die man nooit weg moeten laten gaan, maar goed, dat doet er niet toe. Kijk nog eens naar zijn filmpje. Moet je echt doen. Want wat hij daar citeert, dat zijn de dingen van nu. Dat zijn de dingen die beginnen te geschieden. En wat zegt de Heer Jezus daarover? Kijk omhoog. Kijk omhoog. Hef je hoofd omhoog. Want uw verlossing genaakt. Weet u nog wat onze tekst was? U ontzagwekkend bent u. Ontzagwekkend. In de genade. Als je dit hele circus gezien hebt. Dan kun je toch alleen maar zeggen: Heere, u bent ontzagwekkend in uw genade. Dat u mij hebt gekocht met uw bloed. Met het bloed van uw zoon. En mij getrokken hebt uit de duisternis. En overgezet hebt in het koninkrijk van de zoon van uw liefde. Wat een genade. Lieve mensen, gelooft zij God. Met diepst ontzag. Hij alleen overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunstbewijzen. Die God. Buiten hem is er geen God. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied en ontzag prijzen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk, van wie u, jij, ik zijn krachten heeft. Looft God. elk moet hem vrezen. Amen.